zeker ook dankbaar en blij dat ik weer een keer in jullie midden mag zijn. Het is een tijdje geleden. Ik zie een aantal bekende gezichten en ik denk ook dat ik een aantal bekende gezichten niet zie. Die ontbreken nog. Is het de ouderdom? Is het... Ja, we worden allemaal ouder natuurlijk. Hè? Dus, ik wil jullie vanmorgen eigenlijk meenemen naar een onderwerp. De waarde en de kunst van bemoediging. Want bemoediging hebben we enorm nodig, toch? Ja. Ik moest eigenlijk denken, ik werd herinnerd aan speciaal moment. Dat was al jaren geleden. We hebben 4 zoons, alle 4 heb ik ze leren autorijden. Je weet hoe dat gaat, als je als vader dat doet. Dat is een heel leuk avontuur. En de jongste, dat was de laatste. Die deed het eigenlijk heel goed, maar hij was soms onzeker. En de dag voor zijn examen, jongen, dat was wat. Het ging echt mis. Het was bijna een botsing met een auto. En een fietser zag hij niet goed. Wat doe je dan als vader? Achteraf begrepen, ik heb hem bemoedigd. Ik heb helemaal niets gezegd. Ik schrok ook. Zit in die auto. Oeh. Hij ook. En achteraf begreep ik, als ik zou willen reageren. Hoe doe je dat als vader? Dan zeg je, pas op joh. En je roept. Maar nee, ik heb niets gezegd. En ik heb alleen maar gezegd. Ja, dit gebeurt iedereen. Morgen gaat het goed. En die dag erop was het examen. Perfect. En hij is een hele goede chauffeur. Dat was een bemoediging door te zwijgen. En achteraf toch iets bemoedigends te zeggen. Nu, we kunnen elkaar bemoedigen. Wij sturen wel regelmatig naar allerlei mensen kaartjes. En ik had een kaartje gestuurd aan iemand die in onze gemeente Terneuzen aan de techniek werkt en heel veel werk altijd had, heel veel deed. En iedereen vond het ook normaal natuurlijk. Ja, die is van de techniek, hè. En het is Terneuzen een grotere gemeente met een zaal met achter is een balkon en daar is de techniek. Het is heel ingewikkeld allemaal. En hij heeft dat jaren en jaren deed hij dat geweldig. Ik had hem een kaartje gestuurd omdat ik dacht, het is geweldig dat hij dat doet. En veel later hoorde ik van zijn vrouw dat hij dat kaartje op zijn bureau had. Jaren. Nu, ik weet, hier worden ook kaartjes gestuurd. Wij krijgen nog steeds kaartjes. Af en toe. Er zijn vrouwen die aan ons denken en van ons bidden. We zijn altijd heel erg bemoedigd. Maar bemoedigen, dat is niet zo eenvoudig. Dat zit niet zo in onze cultuur. We zeggen niet zo vaak dat we heel erg dankbaar zijn als je iets goed doet. Nee, als alles goed gaat, dan zeg je niks. Maar het gaat goed. Wanneer zeg je iets? Als het fout gaat. Hè? Je bent heel erg dankbaar als je vrouw, of soms is de man, kookt. Iedere dag lekker kookt. Heel normaal. Hè? Is dat normaal? En als het een keer mislukt, dan begin je te spreken. Wat is er gebeurd? Bemoedigen, dat zit niet in onze cultuur. Wij hebben vaak meer last van een, wat we noemen de geest van kritiek. Als het echt verkeerd gaat, of we zijn het helemaal niet met ergens mee eens, dan hebben we kritiek. En in de gemeente van Terneuzen was een vrouw, die heeft jarenlang, vele jaren lang, zondagschoolwerk gedaan. En er waren altijd heel veel kinderen. 2 of 3 grote groepen kinderen, en zij deed dat. En na 20 jaar, toen vond ze het eigenlijk wel genoeg dat het overgenomen moest worden. En ik sprak met haar, en ze heeft met heel veel plezier gedaan. En ik vroeg haar, je bent zeker wel vaak bedankt door de ouders. En toen werd het stil. En ze zei, nooit. 20 jaar. Hoe is het mogelijk? Hè? Maar dat is helaas zo. Wat is het eigenlijk triest als we moeite hebben om elkaar te bemoedigen. Wat doet het goed als je bemoedigd wordt? Nu, ik heb een paar teksten. Ik ga een paar teksten, korte teksten maar lezen. En om gewoon iets te laten zien van de waarde van bemoedigen. En ook van, ik zei het, een kunst. Het is niet zo eenvoudig, een kunst om te bemoedigen. Wij schieten daar vaak tekort in. Ik hoorde ooit van een vrouw die jarenlang gehuwd was. En ze zei tegen haar man op een gegeven moment, ja, waarom zeg je nooit tegen me dat je van me houdt? En die man was heel nuchter. En zei, ja, zo zijn we begonnen. Dat heb ik nog tegen je gezegd. Zoveel jaar geleden. Ja. Dat zeg je één keer. Maar dat moet je zeggen. Je moet blijven bemoedigen. Maar onze cultuur is heel anders. Filippenzen 2 vers 1. Daar staat. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Nu Paulus begint met als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Innige gevoelens, ontfermingen. Dat is toch iets wat in de gemeente is. Wat onder christenen is. Dat is in een gezin als het goed is. En het is mooi als dat in een gezin is. En het is vreselijk als het ontbreekt. Nu, Paulus zegt over die bemoediging. Die moet er eigenlijk zijn. Want Paulus verwacht het eigenlijk. Wat verwacht Paulus? Hij zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen. En hoe wordt die blijdschap voor Paulus dan volkomen gemaakt? Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in de nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Als er bemoediging is, als er liefde is, als er gemeenschap is, als er troost is, innige gevoelens is hier sprake van, gemeenschap van de geest, dan straalt dat iets uit. En dan straalt er bemoediging uit en die bemoediging die maakt eigenlijk geweldig blij. Dat geeft blijdschap. Je wordt er vrolijk van. Je wordt toch vrolijk als je inzet voor iets en er wordt gewoon bedankt gezegd. Fijn dat je dat gedaan hebt. Dat maakt je blij en dan ga je het nog een keer doen. In de gemeente is bemoediging zo belangrijk, omdat dan zal de gemeente en de gemeenteleden die gaan functioneren. En die gaan hun taken met blijdschap en met vreugde doen. Bemoediging, het is eigenlijk zo heel eenvoudig, maar nogmaals, het ontbreekt zo vaak, omdat dat vinden we eigenlijk moeilijk. We vinden het best moeilijk. Het is niet onze cultuur. Als je ooit in Amerika bent. Ik ben daar wel een paar keer geweest. En als je dan dingen doet of zegt. Dan krijg je altijd heel veel reacties. En mensen zeggen. Ik ben er blij mee. Ze zeggen het ook allemaal. Hè? Ik heb ooit wel een paar keer gepreekt in het Engels in Amerika. En dan, dat is best lastig. Want ja. Ik ben echt niet zo geweldig in het Engels en het Amerikaanse Engels. En dan krijg je reacties. Mensen zeggen, dat je you're great, je hebt het geweldig gedaan. En dan denk je, nou ja, dat zal toch wel niet helemaal zo zijn. Maar dan merk je dat ze het wel menen. Het is een heel andere cultuur. Wij ken ik die cultuur niet. In Vlaanderen is dat niet zo. Nou, wij wonen nu in Zeeuws-Vlaanderen. Hetzelfde, eigenlijk. Daar zijn we dat niet gewend. En het ontbreekt. En we begrijpen dat niet goed. De waarde van het bemoedigen. Wat is het geweldig als je dat leert. Als je gewoon thuis dingen tegen elkaar gaat zeggen. Wij zeggen dat, dus Lies en ik, wij zeggen dat ook tegen elkaar. Bedankt, je bent fijn gedaan vandaag. En zij zegt het vaker dan ik, denk ik. En soms denk ik ook, ja, dat hoeft toch niet. Maar eigenlijk is het fijn als je leert bemoedigen. Dat woordje bemoedigen of bemoediging, dat is toch een bijzonder woordje. Ik ga jullie geen Grieks leren hoor, dat kan je ook best meer vergeten. Maar het Griekse woord voor bemoedigen, dat is parakaleo. En dat is een woordje, of parakletos, dat betekent vertroosten. Dat betekent opbeuren, aanmoedigen, opwekken, aansporen, vermanen. Zo mogen we als gelovigen met elkaar omgaan. En misschien weet je ook dat er is iemand die de vertrooster, bemoediger, de parakletos wordt genoemd. Dat is de Heilige Geest. Als Jezus de Heilige Geest aankondigt in Johannes 14, dan noemt hij dat woordje, parakletos. De trooster komt. De Heilige Geest, die in ons is komen wonen. En hij vuurt ons aan. Hij bemoedigt ons. Het kan zijn dat je soms dingen met moeite doet. En dat dingen moeite kosten. En soms dan doe je dingen. En die geven blijdschap. Ik moet zeggen, we hebben eigenlijk een hele drukke periode. En het lukte niet vandaag dat Lies ook mee zou komen. Maar we zagen er eigenlijk wel naar uit om hier naartoe te komen. En dat is ook een stukje vreugde. Om gewoon hier te zijn een keer. En toch kost het dan moeite. En om je weer voor te bereiden. En ik was er zo mee bezig. En dan bid ik ook. Ja, heren. Geeft u maar iets waar de gemeente iets aan heeft. En dan krijg je soms ideeën. Ik was er vaak ben ik er al lang mee bezig. En de Heer gaf eigenlijk zoveel vreugde om met deze Bijbelteksten bezig te gaan. Ik weet niet of je dat wel eens hebt, dat je Bijbelteksten leest die je eigenlijk al kent en die je al vaak gelezen hebt. En dan lijkt het als er plotseling een lichtje aangaat en dan krijg je vreugde en blijdschap om dat te doen, om daarmee bezig te zijn. Bemoediging, dat geeft vertroosting. Maar wat is het een geweldig voorrecht om als gemeente samen te zijn en al deze dingen te hebben en daaraan te werken. Wat Paulus hier noemt. Hij spreekt over die troost van de liefde, over gemeenschap van de geest. Innige gevoelens, ontferming, dat is dat je heel dicht bij elkaar komt en samen leeft. En blijdschap geeft. Eensgezind, dezelfde liefde. Of we zijn vaak zo verschillend. Hè? We zijn verschillende karakters, verschillende personen. En wat is het bijzonder als je door de Heilige Geest toch die eensgezindheid gaat ervaren. Dat mag je ook ervaren. Ook al ben je verschillend. Ook al zie je de dingen verschillend. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Eensgezind, dezelfde liefde. Eén van ziel en één van gevoelen. En dan, ja, dat is natuurlijk in Filippenzen 2 vers 3, dat is een van de moeilijkste teksten van de Bijbel, dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Zeker als je verschilt, ja, als we met elkaar verschillen, dat kennen we toch ook, hè? En dan denk ik altijd, ja, maar ik weet het toch beter. En die ander, die ziet het nog niet zo scherp, maar ik weet het beter. Nou, dat is misschien soms wel zo, maar toch moet je die ander uitnemender achter dan jezelf. Dat maakt je tot een heel mooi persoon. Dat maakt ons mooi. Er zijn allerlei cursussen die je kan doen om jezelf te ontwikkelen, om een beter persoon te worden, maar dit maakt je tot een beter persoon. Als je de ander uitnemender leert achter dan jezelf. In je huwelijk. In de gemeente. Waar we samen zijn met mensen. Er is zoveel gebrokenheid in de wereld. Dat is gigantisch. Het is niet alleen de oorlog in Oekraïne, wat verschrikkelijk is. En het is, ja, ik hoor dat jullie zijn er ook mee bezig. Wij zijn er ook dagelijks mee bezig en daarvoor aan het bidden. Want we kunnen niks meer doen. Ja, sommigen, zoals Jan zei, van sommigen zouden Poetin wel door zijn hoofd willen schieten. Einde willen maken. Maar ja, ik weet niet wat het beste is, maar we moeten wel voor hem bidden. Trouwens, weet u, Poetin, Vladimir Poetin, als kleine jongen in een communistisch regime, werd hij door zijn moeder als kleine jongen meegenomen naar de kerk. Dat was de Oosters-Russisch-Orthodoxe kerk. Wil een beetje water hier?
Ja, okay.
Oké, okay, yes, goed. Ja, ik heb nog steeds mijn keelprobleem, dus bedankt. En Vladimir Poetin, als kleine jongen, ging hij mee naar de kerk. En hij is daar aangesproken. Het heeft hem aangesproken. En hij is bewust, heeft hij gekozen om naar de kerk te gaan. Kun je misschien je voorstellen, hè? Wat is er gebeurd met deze man? Dat hij zo blind is voor wat er gebeurt, wat hij aanricht. Ja, hij wil eigenlijk, hij ziet het als de Oosterse Orthodoxe Kerk die vecht tegen het Westen, of het Westen, het goddeloze Westen, dat vecht tegen onder andere de Oosterse Orthodoxe Kerk. Hij ziet Rusland als een christelijk land. Ja, ik kan ons niet zo goed voorstellen. Maar dat is, wat is er gebeurd met iemand? En wat is het geweldig als je op een weg blijft, dat je zicht hebt op alles wat je doet. En de ander uitnemende achter dan jezelf hoort erbij. Een enorme oefening is dat. We zijn bemoedigd als er mensen zijn die zo gevormd zijn door het leven. Het kost vaak vele jaren om echt gevormd te worden. En dat vers 3, hè, de andere uitnemende achter dan jezelf, dat kan je niet direct, dat is een heel groeiproces, maar dan word je een mooi mens, als je dat proces doormaakt. Er is een heel inspirerend voorbeeld in de Bijbel van een echte bemoediger, en het is Barnabas. In Handelingen 4, vers 36, daar wordt hij genoemd. Ik ga de tekst er even bij halen. Ik ga nog een tekst zo meteen lezen over Barnabas. Maar Handelingen 4, vers 36. En er staat, en Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd. En er staat er tussen haakjes, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting. Een zoon van vertroosting. Is hetzelfde woordje, parakletos is hier weer. Hij is een bemoediger. En hij is een geweldige bemoediger voor de christenen in Jeruzalem, de eerste gemeente. Hij was heel bijzonder. In Handelingen 11, dan zie je hoe deze man gebruikt werd door God. In Handelingen 11, vers 22. Ik ga dat ook even lezen. Er kwamen heel veel mensen tot geloof. En dat werd gehoord. Was een gerucht. Dat kwam tot in Jeruzalem. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. Barnabas was een man die vertrouwd werd door de apostelen. En hij werd weggestuurd vanuit Jeruzalem om te zien wat is er aan de hand. En toen hij daar in Antiochië gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Here toegevoegd. Barnabas was een geweldig instrument en hij was een man van vertroosting. Hij was een vertrouwenspersoon voor de apostelen in Jeruzalem. En hij had zicht op wat God aan het doen was. Dat is ook iets. Hij herkende het werk van God. Er gebeurt soms van alles, ook in onze christelijke wereld. En er zijn goede dingen en er zijn hele vreemde dingen. Er zijn goede dingen en er zijn slechte dingen. Maar hij was iemand met visie. Hij zag, hier is God aan het werk. En hij zag hoe God aan het werk was. En de kerk kwam eigenlijk geweldig tot ontplooiing. En je weet natuurlijk ook, in Antiochië was het voor het eerst een gemeente die bestond uit Joden en niet-Joden, Grieken, heidenen. En wij zijn ook heidenen. Maar daar begon eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de eerste nieuwtestamentische gemeente. En Barnabas die ziet dat en hij verheugt zich over het werk van God. Hij deed het niet. Soms gebeurt het dat we blij zijn als wij iets mogen doen. En als een ander iets goeds doet, dan denk ik, ik kan het beter. Ken je dat? Of is dat... gebeurt ook. Hè? Hij was blij, zonder jaloezie. Hij was blij om te zien wat anderen deden. En hij was een aanmoediger. Hij spoorde aan om... vers 24... Nee, niet 24, het is toch een ander... Hij spoorde aan om vast te houden. Vast te houden aan wat er geleerd was over de Heere. En dat is wat wij ook moeten doen en mogen doen. Weet je, als we bemoediger zijn, dan mogen we elkaar niet in de gaten houden als een politieagent. Maar wel in de gaten houden, gaat het goed met je? Kan ik je aanmoedigen? Of gaat het helemaal niet goed? Want ook in ons midden, ook in onze gemeentes, ook in zo'n evangelische wereld, is ontmoediging soms. En er is soms veel verdriet. En dan hebben we bemoediging nodig. Nu, Barnabas was een goed man. En als ik over Barnabas lees, dan denk ik, wat hebben wij in onze gemeentes toch behoefte aan, aan bemoedigers. Mensen zoals Barnabas, die niet op zichzelf gericht zijn, maar die op de ander gericht zijn. En die zien, die visie hebben voor anderen. Zo zijn er soms ook mensen in de gemeente die echt zicht hebben. Hé, gaat het niet goed met jou? Is er iets aan de hand? Barnabas was diepgelovig, was vervuld met de Heilige Geest. Was hij een perfect man? Nee, ook niet. Later heeft hij een conflict met Paulus. We weten eigenlijk niet wie er gelijk had, hoor. Maar toch, het was een conflict dat niet nodig was. Maar hij had wel oog voor Paulus in de periode dat Paulus nog aan de kant stond, omdat niemand vertrouwde hem. Barnabas zag het en hij ging hem halen. En Paulus en Barnabas die werkten geweldig samen. Nu, bemoediging, wat is eigenlijk de bron van bemoediging? De bron van bemoediging is God zelf. Ja, ga toch even de tekst lezen, 2 Korinthe 1 vers 3... Er staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Ook weer bemoediging, parakletos. Weer hetzelfde woordje. Hij is de Vader van de bemoediging en van de vertroosting, van de vermaning, van de aanmoediging. God is de bron van alle bemoediging. Hoe doet God dat eigenlijk? Hoe bemoedigt God ons? Dat zou goed zijn om misschien straks onder de koffie maar eens met elkaar iets uit te wisselen. Hoe ben je bemoedigd? Hoe bemoedigt God jou? Je kan bemoedigd worden door een tekst uit de Bijbel. Dus ik was deze week bemoedigd door deze tekst van Filippenzen. Het kan zijn dat je bemoedigd bent door een lied, door muziek. Er zijn heel veel mensen die zijn toch wel blij met muziek. Dat zegt een heel veel. Misschien een bemoedigend woordje van iemand. Het is goed als je naar de gemeente komt en als je bidt voor elkaar. Legt God iets op je hart. Van, je moet eens naar die en die toe gaan. En gewoon maar zeggen wat je dan op je hart krijgt. Bemoediging. Doe het. Schuim je er niet voor. Je kan onder de indruk zijn van iets van de natuur. Joke noemde iets van de natuur vanmorgen. Je kan er van onder de indruk zijn van de maan, van de zon. Er zijn veel dingen waar God ons door aanraakt. Door zijn woord. Door een dienst. Ik geloof persoonlijk dat als we naar de dienst komen, gewoon op zondagmorgen. Het mag heel eenvoudig zijn. Er zijn diensten waar een groot podium is, vol met muzikanten, veel toeters en bellen, geweldig. Maar dat is iets, maar dat zegt ook niet alles. Het kan zijn dat je gewoon hier luistert naar muziek met Johan achter zijn orgel. En iets kan je raken. Omdat God ons wil raken. God wil ons iets geven. Iedere zondagmorgen. Geloof je dat eigenlijk? Of denk je nou, soms kijken we naar de spreker. Oh, die komt spreken. Zeg maar dan. Hè? Zo reageren we vaak. Maar dan doe je God tekort. Nu, wat zijn eigenlijk de belemmeringen? Waardoor verliezen we blijdschap? Waardoor verliezen we moed? En waardoor verliezen we ook ons vertrouwen in God? Het kan zijn dat we zo veel mee hebben gemaakt dat we beschadigd zijn. Er zijn heel veel beschadigde mensen. Mensen met een beschadigd zelfbeeld. En die voelen zich ongelukkig, want ze denken dat ze niet goed zijn. En ze denken dat ze nooit goed zijn. Er zijn allerlei dingen die gebeuren in ons leven. Ik weet dat hier in de gemeente ook veel verdriet is. Dat is lastig. Hoe ga je daar mee om? Hoe ga je daar overheen komen? Hoe ga je dat verwerken? Er zijn zoveel contacten in onze families. Er zijn families die stuk zijn. Soms heb je in je eigen familie dat je niet begrepen wordt, dat je afgewezen wordt. En dat er zijn in je familie die willen jou niet zien en jij wil die ander nooit zien. Ach, er is zoveel gebrokenheid. En dat remt de blijdschap van ons geloof. Teleurstelling. Er zijn soms teleurgesteld in de gemeente. Teleurgesteld in onszelf. Wat heb ik toch gedaan? Ik heb ook veel fout gedaan. Veel tekort geschoten. Er zijn zoveel factoren waardoor we ontmoedigd zijn. De moed verliezen. En eigenlijk hebben we dan bemoediging nodig. Dan zullen we terug moeten naar God. Want als we terug gaan naar God, dan komt er een gezonde motivatie. Alleen als ik naar God ga, dan ga ik ook weer ontdekken wie ik ben. Is het niet onwonderlijk dat ook als je teleurgesteld bent in jezelf, en dan kom je bij God, en God zegt, je bent een kostbaar kind van mij. Nee. Nou God, dat is toch niet serieus, hè? Kijk wat ik allemaal doe en wat ik allemaal verkeerd doe. Maar God zegt dat. Je motivatie komt van God. Wat is dat bijzonder? Als we dicht bij God zijn. Ik dacht even aan Psalm 57 vers 2. Daar staat dat we onze toevlucht mogen zoeken bij God. Dat we onder zijn vleugels komen. Hoe worden wij gemotiveerd door God? Door dicht bij hem te zijn. En dat is al geweldig moeilijk. Nu, als wij anderen willen bemoedigen, dan zullen we eerst zelf bemoedigd moeten worden. Vanuit de bron. Dan moeten we bij God zijn. Dan moeten we bij God komen. Dat God ons aanspreekt. En dat God ons bemoedigt. En ons hart raakt. En innerlijke vrede geeft. Dan word ik weer een sterk christen. Want dan kan ik anderen bemoedigen. Hoe kunnen wij anderen bemoedigen? Door, ik kan heel veel dingen kunnen noemen, maar ik noem er een paar. Door te luisteren. Ja, door te luisteren. Dat klinkt misschien gek. Maar luisteren is een hele moeilijke zaak. Echt moeilijk. Veel moeilijker dan wij denken. Luisteren is niet zo eenvoudig. Je moet leren, als je met elkaar in gesprek bent, actief te luisteren. Misschien weet je dat hoe dat gaat in de praktijk. Soms dan ben ik in gesprek en ik wil iets vertellen. En die ander die luistert eigenlijk niet. Want die herkent iets in mijn verhaal en die begint zijn verhaal te vertellen. Ken je dat? En dan denk je, ik dacht dat ik iets mocht vertellen. Maar ik moet maar luisteren. Oké. Luisteren is heel erg moeilijk. Met goede bedoelingen. Een man die komt thuis bij zijn vrouw. En die vrouw heeft een groot gezin, druk, huishouden, druk met de kinderen. En die vrouw begint uit te klagen. Ja, het is allemaal te veel werk. Nou, ik ken het wel, doen we allemaal wel een keer. Hè? En die man die denkt, ik zal een oplossing geven. En die bedenkt een prachtige oplossing. Ja, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar die man leert niet luisteren. Want die vrouw heeft helemaal geen behoefte aan een oplossing. Dat weet ze zelf beter dan die man. Maar die vrouw, die wil gewoon luisteren. Dat er geluisterd wordt, dat ze gehoord wordt. Als we met een probleem ergens mee zitten en we willen dat vertellen, dan verwachten we eigenlijk niet zozeer een oplossing, maar verwachten dat iemand luistert, iemand hoort en meeleeft. Hoe moeilijk is luisteren? Vreselijk moeilijk. Empathisch luisteren noemen ze dat, hè? Dat is echt luisteren, waarom vertelt iemand dat? En dan ga je wel snel vragen stellen, wat bedoel je? Maar luisteren, en dan ga je begrijpen waar iemand mee zit. En dan kan je met iemand meeleven. En dan moet je niet met een oplossing komen. Echt niet. Als het gevraagd wordt, dan wel. Maar anders niet. Maar daarmee kunnen we bemoedigen. Als jij iemand iets wil vertellen, iets wil delen van je leven, en die ander luistert niet, dan ben je niet bemoedigd. Maar als iemand luistert, dan ben je bemoedigd. Dus je kan bemoedigen door te luisteren. En dat is een hele mooie oefening. Je kan iemand bemoedigen door uit te spreken wat het mooie je in die ander ziet. We hebben het wel eens in onze kring gedaan, of in meerdere kringen. Dan een moment om elkaar te waarderen. Dus je zit in een kring. Hè? En je zegt, nou, we gaan kijken naar degene die links zit. En zo ga je de kring rond. Je kijkt naar degene die naast je zit. En je vertelt gewoon, wat vind je nou fijn en mooi van die persoon. Dat is heel leuk. Misschien zit je naast iemand waar je soms moeite mee hebt. Maar dan moet je bedenken, wat vind je mooi aan die persoon. Waar ben je dankbaar voor? En dan gaat zo de kring rond. Het is een geweldige oefening om elkaar te bemoedigen. Maar heel moeilijk. Maar we doen het eigenlijk bijna niet. Dat zit niet in onze cultuur, onze natuur. Maar geweldig om het te doen. Nu, je gaat een zegen zijn voor elkaar als je leert bemoedigen en als je het gewoon gaat doen. Begin maar in je huwelijk, gewoon in je huwelijk. Als man en vrouw, begin uit te spreken wat je fijn vindt en wat je mooi vindt in elkaar. Naar je kinderen toe. En als je ouder bent, in een oudere generatie, met kleinkinderen te maken, doe het dan aan de kleinkinderen. Begin het te benoemen. Op zondag in de gemeente, dus in je huwelijk, maar ook in de gemeente, er worden allerlei dingen gedaan, er zijn mensen die hebben verschillende taken. Nou, ga maar zeggen dat je het fijn vindt dat ze het doen. Dat je er blij mee bent. Ik weet niet, geef Joko, je doet nog maar nu de derde keer dat je de leiding doet. Mooi. Je kan Joko afbreken, dat is heel makkelijk. Je kan straks zeggen, ga Joko, niks voor jou hoor, moet je niet meer doen. Trekt op niks. Dan gaan ze het nooit meer doen. Dat is toch niet de bedoeling? Maar het was goed hoor. Ja, dat is omdat we niet gewend zijn om elkaar te bemoedigen.
Ja, ontvangen.
Voilà, dat is ook een probleem, ja. Als je een compliment ontvangt, wat zeg je dan? Ach, het is niks. Zo doen we dat. Dat is helemaal verkeerd. Want je mag elkaar bemoedigen, je moet elkaar bemoedigen. Als nou iets fout doet, mag je dat niet zeggen? Ja, natuurlijk. Maar dan bid je maar veel wijsheid om haar uitnemender te achten dan jezelf. En dan ga je nadenken, hoe moet ik dat nu zeggen? Je kan het ook uitflappen, dat doen we ook vaker, we flappen eruit. Hè? Maar denk erover na, wees daarmee bezig. En natuurlijk, er zijn mensen die zijn heel snel in reactie, anderen zijn trager. Maar Leer dat. Hoe kan ik die ander bemoedigen? Terwijl ik een ander ook wel mag zeggen, als het niet goed gaat, of dat je ergens aan moet werken, moet verbeteren. Want dat mag je ook zeggen. Als iemand iets gaat doen, iets wil leren, dan moet hij leren. Dus dan zijn er ook aanwijzingen nodig. Ik wil u aanmoedigen om straks bij de koffie en thuis te gaan bemoedigen elkaar. We hebben van alles te vertellen natuurlijk, dat weet ik. Maar ga dan leren en ga het doen. Doe het. En dat oefen je hoe je een mooier mens wordt. Want je maakt, net zoals voor Paulus, je maakt de blijdschap groter door elkaar te bemoedigen. En dat kan Jezus ziet in ons iets, iemand die kostbaar is. En dan ga je het ook zien in elkaar. Amen. Zo moet ik maar bidden. Heere God, ja, u hebt ons zoveel moois gegeven. Ook in elkaar, ook in de gemeente. Heere, wat geweldig dat u ons bij elkaar brengt. Wie we ook zijn en wat we ook doen en hoe we ook zijn. Maar u bent zo blij met ons. Leer om echt zo blij en dankbaar voor elkaar te zijn. Leer om elkaar te bemoedigen. Hier in de gemeente, in ons huisgezin, in onze omgeving. En dan gaan we op u lijken. Dan gaan we lijken op Jezus. Dank u. Amen.